Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 6 april 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag het verhaal van Lamri Ajis. De Rotterdammer is speciaal vanuit Nederland overgevlogen voor een fietstocht van Perth naar Sydney. Hij is een ervaren fietser en houdt van avontuur, maar de Australische wegen blijken iets te avontuurlijk. Straks hoort u wat er gebeurd is. De nieuwe aflevering van Leer Nederlands gaat vandaag over de herfst en Astrid van Schoonakker recenseert het Nederlandstalige boek De Kant van Ada van Peter Middendorp. Dat en muziek allemaal in het komende uur, maar eerst de actualiteiten.
Dit is SBS Dutch.
Het is herfst en dus staat ook het griepseizoen weer voor de deur. Het Australische vaccinatieprogramma, dat gefinancierd wordt door de overheid, heeft dit jaar voor het eerst de beschikking over een cel-based griepvaccin. Dit vaccin is al sinds 2021 beschikbaar op de particuliere markt. Volgens experts is de nieuwe formule ontworpen om beter aan te sluiten op de griepvarianten die de wereld overgaan. Vorig jaar was het druk in deze kliniek aan de Universiteit van Sydney, waar vele cliënten tegen de griep werden gevaccineerd. Het was een intens griepseizoen met bijna 300.000 gevallen en zeker 370 griepgerelateerde sterfgevallen in heel Australië. Dit jaar bereiden huisartsen en klinieken in het hele land zich opnieuw voor op een druk seizoen. Dat geldt ook voor het Federal Parliament House in Canberra. Minister van Volksgezondheid Mark Butler behoorde tot een groep parlementsleden die een dosis van een nieuw vaccin ontving, genaamd de Flucelvax Squad.
Do you want me to? I'm fit and healthy.
Yes.
And any allergies or anything?
Flucelvax Squad is een op cellen gebaseerd vaccin dat voor het eerst is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Infectieziektedeskundige Dr. Robert Boy zegt dat deze nieuwe formule anders is dan de bestaande.
This vaccine is cell-based. That means it's grown in cells that are mammalian and not grown in eggs, where you can get mutation. The problem with mutation is that the flu virus can become less well matched with what was recommended to go in the vaccine by the WHO.
Volgens Dr. Boy is dit nieuwe vaccin voor iedereen beschikbaar, maar zal het gratis zijn voor kwetsbare patiënten die door de griep ernstig ziek zouden kunnen worden.
There are three important groups who can get the Flucelvax Squad vaccine under the National Immunisation Program. The three groups are pregnant women and anyone between the age of 5 and 64 who is of Aboriginal or Torres Strait Islander descent, or people between the ages of 5 and 64 with eligible coexisting medical problems. If you're not eligible for this flu vaccine under the NIP, you can access it as a private prescription through your GP or pharmacist.
En hoewel er misschien nieuwe vaccins op de markt komen, blijft de boodschap van experts dit jaar hetzelfde. Laat je vaccineren. De Cotterill Cold and Flu Forecast, die begin april werd gepubliceerd, geeft aan dat Australië dit jaar een van de ergste verkoudheids- en griepseizoenen te wachten staat. Chief Medical Officer van Medibank, Chris Robinson, zegt dat griep zijn tol eist van mensen en het gezondheidszorgsysteem. En hij vertelde tegen Channel 9 dat, hoewel de griep in de winter zijn piek zou bereiken, het virus zelf nu al aanwezig is.
In humans there's really three types of flu that we would worry about: A, B and C. However, what we see of primary concern for humans is A and B. At the moment we're seeing A circulating at about 60% whilst B is about 40% of infections.
De autoriteiten zijn al begonnen met het versturen van vaccins naar artsen en klinieken in het land. Maar er bestaat nog steeds bezorgdheid dat de vaccinatiegraad niet is waar ze zou moeten zijn. Uit cijfers blijkt dat in 2023 slechts ongeveer 25% van de bevolking in de leeftijd van 5 tot 64 jaar een griepprik heeft gehaald. De Chief Health Officer van Queensland, Dr. John Gerard, zegt dat deze cijfers omhoog moeten.
The most important action that Queenslanders can take now that we have moved to amber is to make sure that you are up to date with your vaccinations.
Dit verhaal werd gemaakt door Deborah Grok voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Draw Out Some Cash Day begon als een online petitie waarin werd geprotesteerd tegen het afnemende gebruik van contant geld bij dagelijkse transacties. Australiërs worden opgeroepen om een geldautomaat te bezoeken en wat geld op te nemen met als doel contant geld terug te krijgen in de Australische samenleving. Tijdens de COVID-19-pandemie stopten veel bedrijven met het aannemen van contant geld als een van de maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen. Echter was al ruim voor 2019 een geleidelijke afname van het gebruik van contant geld te zien, waarbij online betalingen en kaarttransacties de afgelopen 10 jaar aan populariteit hebben gewonnen. Nu in heel het land pinautomaten verdwijnen en bankfilialen sluiten, vragen velen zich af of Australië afstormt op een toekomst zonder contant geld. Een lokale ondernemer in Sydney, Sanjeev, is bang dat de dalende kasstroom gevolgen kan hebben voor zijn bedrijf.
No, actually they will definitely gonna struggle because you know they hardly have much knowledge about those machines. And they definitely need a help. Somebody has to be with them to spend the money. If there is a cash, they can, you know, figure it out how to spend the money. But with a card, they're not sure whether they can use it or not, like in a store. And with a cardless, you know, the business also is struggling without cash. Because like recently in the Easter long weekend, we need some coins and cash. The banks are all closed and it's hard to find branches around in this area. So, yeah.
Sanjeev opende eerder dit jaar zijn Nepalese kruidenierswinkel en zegt dat het voor veel klanten van cruciaal belang is om de mogelijkheid te hebben om contant te betalen.
Yes, it's gonna be really hard. Yeah, like I mentioned, like the technology is changing every day and there's with a different background, it's lack of knowledge how to, you know, spend and use the cash. And yeah, that could be a tricky thing, I guess. Yeah.
Nu roepen online demonstranten Australiërs op om naar de geldautomaat te gaan, in de hoop meer contant geld in de economie te laten circuleren. In een beweging die werd aangewakkerd door berichten die op sociale media circuleerden, maakten veel pro-cash burgers gebruik van de pinautomaat. Uit protest tegen de verschuiving van Australië naar digitale betalingen. Slechts 13% van alle betalingen in Australië wordt gedaan met contant geld. Het merendeel van deze betalingen wordt gedaan door mensen van 65 jaar en ouder. Het gebrek aan mogelijkheden om contant te betalen maakt sommige mensen, zoals Peter, bezorgd over mensen die meer afhankelijk zijn van contant geld.
Some of my friends don't carry cash at all. So yes, I can understand that, but I think there should still be provision for people who prefer to use cash. So it's also concerning that some shops and retailers don't accept cash. They insist on a credit card or debit card.
Anderen, zoals V, zeggen dat de overstap naar digitaal tijdens de pandemie geen probleem was, maar zeggen wel bedenkingen te hebben bij de extra kosten bij elke transactie.
It happened in COVID. During COVID, people wouldn't take cash. So I do use internet banking. So it wasn't a big deal for me to use a credit card. I do resent that you have to pay a fee when you use a credit card. When it's a lot of payments, even for coffee, you know, it's would be significant for a lot of people.
Volgens de Reserve Bank of Australia zijn gemak, de mogelijkheid om contactloos te betalen en het gebruik van rideshare diensten waarbij contant geld niet wordt geaccepteerd, slechts enkele van de factoren die de daling in het gebruik van contant geld aandrijven. Velen geven echter nog steeds de voorkeur aan contant geld vanwege privacyredenen of voor gebruik tijdens noodsituaties zoals natuurrampen. Een kwart van de Australiërs zegt zelfs dat ze in de problemen zouden komen als contant geld moeilijk toegankelijk of te gebruiken zou zijn. Anna Bligh, algemeen directeur van de Australian Banking Association, zegt dat de daling van het gebruik van contant geld niet overeenkomt met de hoeveelheid contant geld die in Australië wordt geproduceerd.
What we see here in Australia is that there's never been more cash out there in the economy. It's about $100 billion of notes out there. But only $10 billion of that is being used to pay for groceries and services and the things that we all need every day. What is clear is that there's a lot of Australians who like to keep a bit of cash, even if they're not using it. They're worried that there might be an outage. They like to the comfort of knowing that if something goes wrong, they've got cash. It's also a prudent thing if you live in parts of Australia that gets natural disasters, then often people want to make sure they've got cash at home for those circumstances.
Nu het aantal geldautomaten in heel het land is gedaald van bijna 14.000 in 2017 naar minder dan 6.000 in juni vorig jaar, accepteren steeds minder bedrijven contant geld. Anna Bligh zegt dat het aan zowel de banken als de overheid is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende toegang hebben tot contant geld.
Australian banks really want to make sure that their customers who want or need cash can access cash when they need it. And that means that banks have to be part of the solution along with government, along with some of the big retailers and Australia Post. We've got to make sure that the system going forward will continue to see cash out where it needs to be, when it needs to be there.
En ze verzekert de Australiërs dat Australië, ondanks de afname van het gebruik van cash, niet op weg is naar een samenleving zonder contant geld.
I'd say to all Australians, we are not at any risk of going cashless. We will be using less cash. That's already happening. It's been happening for more than a decade. But we are not about to become cashless anytime soon. That's why banks, government, regulators, and big retailers are working together to design a system of getting cash around the economy, not just for today, but for tomorrow and for 5 years' time and 10 years' time and beyond that.
Dit was een verhaal van Madina Jafari en Sydney Lang voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Lamri Ajiz vloog speciaal met zijn fiets vanuit Nederland naar Australië om mee te doen aan de Indian Pacific Wheel Race 2024. Een fietstocht van Perth naar Sydney. De Rotterdammer is een ervaren fietser en houdt van avontuur, maar de Australische wegen bleken iets te avontuurlijk. Door gevaarlijke situaties met roadtrains en zelfs een ongeluk waarbij een andere deelnemer is overleden, heeft hij besloten af te stappen. Woensdagmiddag spraken we hem om te horen hoe het met hem gaat.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Lamri, je staat daar in Melbourne met je fiets aan je hand. Niet helemaal de plaats waar je had gedacht te zijn, denk ik.
Nee, zeker niet. Ja, het leven is avontuur en het is anders gelopen.
Ja, laten we beginnen. Want je bent vanuit Nederland helemaal naar Australië gekomen voor een hele speciale fietstocht van Perth helemaal naar Sydney.
Ja.
Wie heeft daar zin in, vrijwillig, denk ik meteen?
Dat kan ik best begrijpen vanuit een niet-fietsersperspectief, heel simpel gezegd. En dat is niet denigerend bedoeld, verre van. Maar fietsers aan zich houden van avontuurtjes. En dit is gewoon een avontuur. En hoe beter kan je een land verkennen dan op zo'n manier?
Ja, want fietsen is een groot deel van jouw dagelijks leven in Nederland.
Ja, groot deel. Het is ook wel therapie. Sport is gewoon sowieso therapie aan zich.
Ja. En je bent dus naar Australië gekomen voor een heel groot en lang avontuur op de fiets.
Mm-hmm.
Jullie zijn van start gegaan, want je fietste niet alleen, in WA in Fremantle. Hoe was dat? Hoe was de sfeer? Want kan je de naam noemen van de challenge die jullie doen, van de tour?
De Indian Pacific Wheel Race, dat is waar ik voor ben overgevlogen. En ja, geweldige sfeer. Ik doe vaker van dit soort challenges in Europa en eigenlijk wereldwijd. En je komt in een warm bad terecht.
Met deelnemers vanuit de hele wereld?
Ja, er zijn mensen uit Colombia, wat Europeanen en veel locals, Australiërs inderdaad. Dus ja, wereldwijd, ja.
Ja. Nou, woon ik al een tijdje in Australië en denk meteen, nou, fietsen hier, dat is niet altijd even makkelijk. Dat heb jij ook ervaren, hè?
Zeker. Nee, dat is inderdaad niet even makkelijk. Ja, hoe kan ik het uitleggen? Overal is het sowieso anders. Maar dit is toch wel echt anders.
Maar wat maakt het echt anders?
Sowieso, ik rij aan de andere kant van de weg. Dat is even wennen. Want ik kijk meestal linksom of er een auto komt. Maar nu moet ik rechtsom kijken of er een auto komt. En de wegen, wat wij in Nederland of denk in Europa provinciale wegen noemen, waar je max 80 of 90 kilometer per uur mag rijden, mogen ze hier 130 rijden. En daar delen wij de weg mee. En dat vind ik toch wel... op een gegeven moment is me toch wel gaan vreten aan mijn hoofd.
Ja, want dat hebben we nog niet genoemd. Jij bent nu in Melbourne, maar je zal niet de challenge of de ride helemaal uitfietsen tot Sydney, hè? Want er is onderweg het een en ander gebeurd.
Ja, ik zal hem niet uitrijden inderdaad. Onderweg zijn er in totaal 3 grote ongelukken gebeurd. Waarvan 2 mensen in het ziekenhuis. Eentje is al ontslagen. De ander heeft nog wat operaties te gaan en dan mag hij terugvliegen naar Zwitserland.
Maar dat is een Nederlander, heb ik begrepen ook, hè?
Dat was een Nederlander inderdaad, ja. Maar hij woont in Zwitserland en de ander is overleden. En dat kwam toch wel aan. Ook al weet je dat als je begint aan zo'n avontuur dat dit voorkomt, want dat heb ik in het verleden ook gehad. Een andere challenge door Europa. Maar dit was toch wel net iets te dichtbij.
Ja, en op welke gedeelte van de route was dat? Was dat op de Nullarbor?
Ja, de Nullarbor inderdaad. Net voor de bij Madura. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Madura, vlakbij de Border Village. 100 kilometer van de Border Village af.
Ja, en daar is dus een van de deelnemers aangereden door een roadtrain. En die heeft dat niet overleefd.
Ja. Nee, die heeft het zeker niet overleefd. Tot grote spijt. Ja, daar was ik wel even van mijn leg van. En ook vooral omdat het heel dichtbij was. Want 10 minuten voor dat ongeluk heb ik hem nog gesproken. En ja, dat heeft me wel even 4 dagen gekost om even op aarde te komen. Ja,
ja, omdat je dan denkt, dat had ik ook kunnen zijn.
Ja, vooral hetgeen wat er daarna allemaal gebeurde. En ik mag helaas niet tot op details spreken, omdat een hele onderzoek nog gaande is. Maar hetgeen wat daar allemaal daarna gebeurde, heb ik ook allemaal meegemaakt. En dat was toch wel heel dichtbij.
Maar dat was een achtervolging? Ja,
was een achtervolging inderdaad. En dat was schrikken.
Ja, en ik kan me dan voorstellen dat het thuisfront ook zegt, Lamri, kom lekker naar huis. Dit wordt te gevaarlijk. Dit is te gevaarlijk.
Ja, zeker. En kijk, je weet waar je aan begint. Totdat het heel dichtbij komt, dan ga je toch wel even stilstaan inderdaad. Dan zeg je hoofd iets anders.
Ja, was de beslissing dan alsnog wel moeilijk om te maken? Want dit is een adventure of a lifetime natuurlijk. Je haalt het einddoel niet, al heb je daar natuurlijk hele plausibele redenen voor. Het is allemaal te begrijpen, maar hoe is dat nou om daarmee om te gaan?
Lastig, want ik voel me fysiek voel ik me topfit. Ik voel alsof ik gewoon nog een keer kan rijden vanuit Perth naar Sydney. Maar mentaal zit ik er gewoon doorheen. Dit soort avontuurtjes is toch 70% mentaal en 30% je fysiek. Dus dat betekent dat als je mentaal niet op orde bent, dan kom je ook gewoon niet vooruit.
Nee. Ik wil natuurlijk helemaal niet er een heel vervelend en naar verdrietig verhaal van maken. Dus laten we ook wat leuks noemen. Want je hebt heel veel kilometers met veel plezier gefietst. En wat vond je nou?
Zeker.
Heb je iets heel leuks meegemaakt of iets wat je prachtig vond, waar je enorm van genoten hebt?
Nou, eigenlijk alles. De complete route wat ik tot nog toe heb gefietst is een enorme genot geweest. En vooral de mensen langs de weg, dat noemen wij dotwatchers. Zij staan langs de weg met een krat koude limonade en snacks. En ja, het is geweldig. Alsof je de Tour de France aan het rijden bent. Maar dan op zo'n manier. Dat is een van de redenen waarom het ook zo verslaafd is om dit soort dingen te rijden.
Je zit nu in Melbourne. Je vliegt naar huis, naar Nederland vanaf Sydney. Hoe kom je daar?
Ik ben in tourist mode nu dus. En ik ga de trein pakken naar Albury. Ga ik daar ook nog even een beetje toeristje uithangen. En dan pak ik de trein van Albury naar Sydney. Waar ik vrienden heb die daar wonen. Die ga ik ook even bezoeken voordat ik terugvlieg naar Nederland.
Oh, dus je maakt er nog een mooie vakantie van dan eigenlijk.
Zeker.
Ja.
Zeker, zeker, zeker.
Nou, het is fijn om te horen dat het goed met jou gaat. En die beslissing, heel begrijpelijk. Jammer wel voor het avontuur. Heb jij wat foto's die je misschien met ons en de luisteraars wil delen?
Ik heb zeker foto's, ja. Zal ik die naar jou toe appen? Of,
Laten we dat doen. En dan zet ik ze op onze website sbs.com.au/Dutch. Annemarie, geniet nog even van je tijd hier. En goede reis naar Sydney en uiteindelijk naar Nederland.
Ja, gaan we lukken.
Enkele foto's van Annemarie staan zogezegd op onze website. U vindt daar ook een linkje naar zijn Instagram-account, waar nog veel meer mooie plaatjes staan. Ga naar onze website sbs.com.au/Dutch. Muziek nu van Skik, dit is Op Fietsen. Wat gebeurde er de afgelopen weken zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS en AT5. Een bijzondere gebeurtenis voor Rooms-Katholieken. Een stukje overblijfsel van de heilige Bernadette is in Nederland. Zij is de vrouw aan wie Maria zou zijn verschenen in een grot in Lourdes. Het reliek reist de komende tijd door Nederland. U hoort Mathieu Bemelmans, de woordvoerder van Bisdom Roermond.
Dat is eigenlijk wel heel uitzonderlijk, want tot een jaar of 5 geleden reisden ze helemaal niet rond. Bleef de schrijn altijd in Lourdes. En toen is men begonnen om een tocht eigenlijk over de hele wereld te organiseren. En nu dus in Nederland. Mensen willen toch op een of andere manier de heilige bij zichzelf in de buurt hebben. Ze willen ze kunnen aanraken als het ware. Je zou het kunnen vergelijken wat fans ook doen bij popsterren of bij voetbalidolen. Dat ze daar kleine stukjes van willen hebben als een soort souvenir. Maar in het geval van heiligen is het dan ook om zelf ook te proberen een klein beetje heilig te worden, om naar het voorbeeld van die heiligen te kunnen leven.
Senioren willen fit blijven en daar krijgen ze nu extra geld voor. Een flinke subsidie moet meer ouderen aan het sporten krijgen. Het geld is bedoeld om sportclubjes voor 55-plussers te ondersteunen. De NOS ging langs op een sportveld in Leiden, waar iedere door de weekse dag senioren bij elkaar komen om te bewegen. En ze hebben daar heel veel plezier in. U hoort David van Bodegom, hoogleraar vitaliteit en enkele van de sporters.
Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven, zodat ze lang thuis kunnen blijven wonen. En als je dat op deze manier doet, dan is het leuk om dat met elkaar te doen. En mensen hebben daar lol in, maar je kent ook mensen in je wijk. Dus als je toch zorg nodig hebt, ja, dan is het heel makkelijk om elkaar een beetje te helpen.
Het kost geen geld.
Ja.
Het is sociaal heel erg fijn. Je kan komen en gaan wanneer je wil. Je houdt elkaar een beetje in de gaten. Je komt elkaar tegen op het winkelcentrum, in de buurt. Ja, het geeft een goed gevoel.
Het mooie is, er zijn geen structurele kosten, maar het heeft even wat energie en tijd nodig om zoiets op te zetten. Je moet die groep bij elkaar krijgen, je moet het een beetje begeleiden, die sessies. En op een gegeven moment kun je dat loslaten. Dus als je het zo ziet, is het een kleine investering voor een enorm rendement.
Ik heb echt heel erg naar mijn zin hier. En die oefeningen, die vooral die dames voordoen, die zijn heel interessant. Dan merk je echt als je thuis komt dat je echt wat gedaan hebt.
Supergoed initiatief. Voetbalclub Ajax is weer in het nieuws en niet vanwege sportieve prestaties, maar vanwege hun directeur. Deze week ontstond er ophef over Alex Kroes, omdat hij vlak voor de bekendmaking van zijn aantreden vorig jaar augustus voor een aanzienlijk bedrag aan aandelen van de club had gekocht. Was dit handel met voorkennis? Kroes is geschorst en Ajax-fans op de Amsterdamse Albert Kuip en Dappermarkt zijn niet erg te spreken over zijn actie. U hoort een fragment van AT5.
Hij laaien licht, er is nog niet weg of de andere komt. Verschrikkelijk. Ja, het is zo.
Hilarisch, maar het past helemaal in het beeld van Ajax hoe het op het ogenblik gaat.
Hij zegt zelf, hij wilde ook een soort van positief signaal geven dat hij vertrouwen erin had.
Ja, dat hij zijn zakjes kon vullen. Hij weet wat er gaat gebeuren, toch, of niet?
Dat niet mag, dat moet hij, vooral hij, moet dat weten. Dus ja, het is hebzucht, het is alleen maar hebzucht.
Hij zal toch wel intelligent wezen, anders word je niet een directeur bij Ajax.
Het is heel dom.
En ik denk dat hij toch wel een percent verdient ook daar, hoor. En dat je dan nog eventjes een beetje aandelen gaat kopen voor je aanstelling. Ja, dat is voorkennis. Dan moet je op de bladen zitten.
Je ziet het niet vaak. Een basisschooljuf van bijna 80 jaar. Maar Joke Bakker geeft vanwege het lerarentekort nog steeds invalles in het basisonderwijs in Friesland. En dat bevalt haar goed.
In mijn tijd ging je met 65 met pensioen. Toen dacht ik, nou, misschien tot 66. of tot 67. En toen was ik 67 en toen dacht ik, zal ik stoppen? Ik denk, nou ja, waarom eigenlijk? Ik vind het nog steeds leuk en interessant. Als ze mij niet meer willen in de schoolvereniging, dan word ik niet meer 's morgens om 7:15 gebeld. Wil je komen, want er is een zieke. Als ik krakenmikkig word of niet meer mag autorijden of weet ik wat, dan stopt het vanzelf. Maar ik zeg altijd, ik ben helemaal gereset. Ik heb een nieuwe hartklep, dus ik kan weer verder. Ik heb een nieuwe knie, dus ik kan weer verder. En ik heb ooit een cartoon gezien van een juf die achter een rollator naar school ging. Toen moest ik zo vreselijk lachen. Ik denk, ja, nu ben ik zelf 79 en ik kom ook nog voor de klas, maar zonder rollator.
En de kinderen zijn ook blij met juf Joke, dus ja, lekker doorgaan zou ik zeggen. Uit onderzoek van Jantje Beton, een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland, blijkt dat kinderen zo'n 2,5 uur per week minder buiten spelen dan 2 jaar geleden. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is het zorgelijk dat kinderen weinig buiten zijn, omdat het vele voordelen biedt.
De hele stofwisseling die komt op gang als je buiten speelt, als je veel beweegt. En als je dat niet doet, als je blijft zitten de hele dag, wat nu het geval is, hè? De kinderen zitten achter de scherm, die zitten de hele dag op school. En dan krijg je het risico op een metaboolsyndroom. En dat is eigenlijk het ander woord voor kans op overgewicht, obesitas, suikerziekte type 2, hart- en vaatziekte. Dat is natuurlijk een sluipmoordenaar, want daar word je niet morgen voor afgerekend. Dat duurt jaren, maar dan komt die rekening. En dat wil je natuurlijk niet voor die kinderen. Het is natuurlijk fantastisch als je buiten speelt, je maakt ruzie, je moet het een beetje bijleggen, hè? Goed voor je emotionele ontwikkeling, als ik dat zo mag zeggen. Maar je zoekt ook dingen uit. En dat uitzoeken, kijk hoe werkt dit, hoe gaat dat? Kan ik nou die balans houden en zo? Wat denk je dat het is voor de groei van je hersenen? Het is waanzinnig goed daarvoor. Terwijl thuis zitten en misschien een beetje achter je scherm hangen, ja, dat is gewoon niks.
Allemaal dus weer lekker naar buiten, ook hier in Australië. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en AT5. Op veel plekken in het land is de herfst overduidelijk begonnen. Hier in Sydney hebben we al een paar dagen te maken met heel Nederlands weer. Dat zeg ik natuurlijk met een knipoog. Hoe dan ook gaat deze mini-les Nederlands over woorden die vaak gebruikt worden als het om de herfst gaat. De les wordt zoals iedere week verzorgd door Joyce Diebels van Dutch with Joyce.
Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. And as we are entering a new season, we are entering today's lesson with this new season, autumn. So, autumn or fall, in Dutch, you might think of harvesting, which is often a very autumn task that farmers do. Harvest sounds a lot like our Dutch word for autumn, which is herfst. De herfst. It's a bit shorter and quicker than harvest, but pretty much the same. De herfst. Now, the most common thing about herfst are leaves, or at least I think so. And leaves in Dutch are bladeren. De bladeren. De bladeren. And as before, I'm going to tell you some sentences. You can repeat them if you like. And then I will tell you the translation because I really want you to focus on your new word in the sentence as well as can I understand what has been said just then. And I encourage you to then make your own sentence with this word. And for this week, especially when you're outside. All right. De zin met bladeren is: de bladeren veranderen van kleur in de herfst. De bladeren veranderen van kleur in de herfst. So the leaves change, because it has under, other in it, of color in autumn or in the autumn. Next up, unfortunately, or pretty much with every season in the Netherlands, it rains a lot. So the word for raining or to rain is regenen, regenen. And rain is also wet, nat. Nat is wet. So, de zin, het regent vaak in de herfst en de straten worden nat. Het regent vaak in de herfst en de straten worden nat. It rains often in autumn and the streets become wet. Other than rain, we might have a lot of wind. Wind is wind. But what the wind does is blowing, which we have a specific verb for it, which in English doesn't translate too well. But still, we use it because we love weather words. And for us to blow, as in the wind blows, is waaien, waaien, waaien. In a sentence that will look like this. De wind waait hard en maakt de bomen kaal. De wind waait hard en maakt de bomen kaal. So the wind blows hard. So whenever something is really, really hard and not difficult, then you can use hard in Dutch. And it makes the trees, the bomen, bald, as in without leaves, kaal. Next up, jas. Jas is a jacket which you might remember from your clothing lesson. And I'm still using it here because I want you to use it in a sentence in autumn. One sentence might be this. Ik draag mijn warme jas omdat het buiten koud is. Ik draag mijn warme jas omdat het buiten koud is. So I wear my warm jacket because it is cold outside, buiten. Then, another piece of clothing that we will wear a lot is a scarf. A scarf, think of a synonym shawl, is a sjaal, de sjaal. In een zin, ik wikkel me in een dikke sjaal om warm te blijven. So you might not know all these words, but I'm sure you can get the context. Ik wikkel me in een dikke sjaal om warm te blijven. So I cover myself in a thick scarf to stay warm. And another one that we might need with all that regen are boots. So for boots only, we can say laarzen, laarzen. And for gumboots, specifically for the rain, we call them, you know, de regenlaarzen. De regenlaarzen. And that is one word. Het is tijd om mijn laarzen, mijn regenlaarzen, aan te trekken vanwege de regen. Het is tijd om mijn laarzen aan te trekken vanwege de regen. So it is time to put on or to pull on my gumboots because of the rain. Next up, the umbrella, a must-have in autumn. An umbrella comes from the French word and we say parapluie, against the rain. Parapluie, de parapluie. Het regent, dus ik neem een paraplu mee naar buiten. Het regent, Dus ik neem een paraplu mee naar buiten. It is raining, so I take my umbrella outside. Or as we say, I take my umbrella with me or along outside. Now in autumn, it is beautiful to take a walk in the forest. The forest or the bush is het bos. Het bos. And in het bos wandel ik om paddenstoelen te zoeken. In het bos wandel ik om paddenstoelen te zoeken. So in the forest I walk, or I walk in the forest to find, to seek mushrooms. Paddenstoelen. Usually paddenstoelen are those cute ones, the red and white ones, and they're very fun to spot in het bos. Another one that Dutch people tend to say a lot is dark, donker. So you might have used that with the colors like donkerblauw of donkerrood. But obviously when the days are getting darker, we use it as well. In de zin, de dagen worden korter en het wordt eerder donker. De dagen worden korter en het wordt eerder donker. So the days are getting shorter and it gets darker earlier. But we use worden to say more like a become. So the days become shorter and it becomes darker earlier. Last but not least, we have two words that you might want to really remember. One is candle, which is de kaars, not to confuse it with kaas, cheese, kaars. So there's a slight R in there, kaars, or een kaarsje. And coziness. Coziness is de gezelligheid. De gezelligheid. Ik houd van de gezelligheid van de herfst met warme drankjes, dekentjes en kaarsjes. Ik houd van de gezelligheid van de herfst met warme drankjes, dekentjes en kaarsjes. So I love the coziness of autumn with warm drinks, blankets and candles. I'm curious to hear if you know any other words relating to autumn, which words you already know, and I encourage you to practice these words throughout the week. Happy practicing, heel veel plezier met oefenen en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en daarna Leer Nederlands. Er staan inmiddels 37 lessen online. Dan nu Ritme van de Regen van Rob de Nijs. Onze vaste boekenrecensent Astrid van Schoonakker bespreekt vandaag weer een Nederlandstalig boek. De roman De Kant van Ada van Peter Middendorp. Hierin vertelt Ada hoe het is om de vrouw van een veroordeelde verkrachter te zijn.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Vandaag op onze boekentafel, De Kant van Ada van Peter Middendorp. Wat heeft zijn eerdere boek Jij bent van mij met dit boek te maken?
Nou, eigenlijk zou je het een spin-off kunnen noemen van dat boek dat hij eerder geschreven heeft. Omdat het namelijk gaat over een personage dat ook al in Jij bent van mij voorkomt. Het is namelijk Ada, de vrouw van Tille, die in Jij bent van mij, een 16-jarig meisje, zich vergrijpt aan dat meisje. En dat boek gaat dan over de jaren daarna, totdat hij wordt gearresteerd. Nou ja, dat boek vond ik al geweldig, omdat het heel bijzonder is hoe Peter Middendorp eigenlijk in het hoofd is gekropen van zo iemand die dat heeft gedaan. Zomaar op een dag, hè, want zijn verweer was toen ook in de rechtszaak ooit van, maar ik heb eigenlijk een heel gewoon leven, iedere dag altijd alles goed gedaan en één keer ben ik de fout ingegaan. En dat ziet hij ook zo. Maar ja, om dat te kunnen begrijpen als lezer, hoe mensen en moordenaars eigenlijk daarmee omgaan, dat is, vind ik heel zinvol om zo'n boek te lezen. En hij was toch blijkbaar niet klaar met Ada. En vandaar dat hij bij De Kant van Ada, de titel zegt het al, is hij eigenlijk in de huid gekropen van een vrouw die dan is getrouwd met een man die zoiets vreselijks doet. Mm-hmm. Dat kun je haast natuurlijk ook niet voorstellen, want de meeste mensen maken dat gelukkig natuurlijk niet mee. In dit boek doet hij dat, net als in dat andere boek, weer heel goed door in zo'n hoofd te kruipen van iemand en dat dan proberen te beschrijven. En daarmee wordt het eigenlijk ook een nieuw personage. Dat heeft Peter Middendorp zelf ook, vind ik, heel goed uitgelegd. Dat is een talkshow hier in Nederland op tv. En daar zat hij aan tafel en hij zei ook van die personage, ik heb de vrouw van de echte moordenaar nooit gezien of nooit ontmoet. Maar het idee, dat kruipt in zijn hoofd en dan gaat hij dat eigenlijk invullen. Dus die Ada is zijn personage en heeft dus eigenlijk niks te maken met de vrouw van de moordenaar zelf.
Ja, want jij zegt met de echte moordenaar, maar dat hebben we nog even niet genoemd. Dit verhaal heeft wat overlap met de zaak Marianne Vaatstra. Hè? Dat was een meisje, Marianne, die is op een dag van de fiets gesleept, verkracht en in een weiland dood aangetroffen. En daar doet dit veel aan denken.
Ja, dat klopt. Als je het eerste boek van hem leest, hè, dan kun je daar niet omheen. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Dat ze 16 was en dat het ook wel 12 jaar heeft geduurd. Of zelfs 13 jaar voordat de dader uiteindelijk is gepakt. Hè. Peter R. de Vries die liet dat niet los en er kwam een heel groot DNA-onderzoek. En dat DNA-onderzoek dat bracht ze dus bij de dader Jasper S., die ook heeft bekend en die toen ook is gearresteerd. En dat is nou precies het begin van dit boek. Wat natuurlijk niet echt is, maar Peter Middendorp heeft dus voor De Kant van Ada ook het moment gekozen waarop de man van Ada, Tille in het boek geheten, op een zondagavond door de politie wordt meegenomen. En dan begint deel 1 van het boek. En dan zit je er eigenlijk al gelijk middenin, want dat is natuurlijk heel erg. Ze blijft dan achter met haar twee puberkinderen als dan op dat moment haar man wordt meegenomen. Ja, dan overkomt haar van alles. En wat ze eigenlijk op dat moment, en dat wordt ook heel mooi omschreven, ze wordt gearresteerd, ze zakt tegen de grond onder de kapstok waar de jassen hangen. En dan zegt ze ook letterlijk, en al dat weten van al die jaren donderde in één klap in mij neer. Dat wordt verder in dat eerste deel ook heel mooi omschreven. Dat eigenlijk op de dag dat is gebeurd, dan was hij de hele nacht afwezig en hij kwam thuis en zij ging zijn kleren wassen. En toen zag ze ook iets van vlekken in zijn broek, dat ze dacht, goh, wat is dat? En ze was een beetje bang dat hij zich misschien bezeerd had, want zij denkt natuurlijk alleen maar goed over haar man. En dan, de man ontkent dat of die praat daar overheen, dus eigenlijk, het wordt heel mooi duidelijk dat ze ergens een soort onderbuikgevoel had. Maar daar wil je natuurlijk ook niet heen, want het is je man en je hebt je gezin en dan wil je daar eigenlijk helemaal niet aan denken. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi omschreven, dat dan zo'n moment van arrestatie, dan is er geen ontsnappen meer aan. En dan moest zij dat dus ook eigenlijk tot zichzelf door laten dringen van, mijn man heeft dus dat meisje vermoord en verkracht. Hmm. Terwijl ze zelf ook een puberdochter hebben, hè? Dus dat maakt het natuurlijk heel heftig. Nou, en dan komt er het tweede deel. Dan zijn we heel ver verder in de tijd in 2021. En dat wordt dan eigenlijk weer een moment in het boek waar zijn vrijlating eigenlijk al een beetje in zicht gaat komen. En dat zet alles weer eigenlijk op scherp. Dan denkt ze eigenlijk terug aan de tijd hoe het was net nadat zij dat haar man was gearresteerd. En daar wil ik een stukje over voorlezen. Ik had nooit vriendinnen. Maar in die eerste jaren dat Tille gevangen zat, kreeg ik iedere dag bezoek. Ons huis was vol stemmen. De senseo stond roodgloeiend. Er belden mensen. Soms stond er zomaar iemand aan de deur. Een vrouw, een dame, een keurige wat oudere dame, die ik nog nooit had gezien. Namens de kerk, zegt ze. We hebben zondag voor jullie gebeden en dat zullen we de komende tijd ook zeker blijven doen. En ze geeft me een vetplantje. Voor in de vensterbank, zegt ze. Dan kun je altijd zien dat er mensen zijn die aan je denken. Ik werd gegroet op straat. Iemand legde een hand op mijn schouder. Een moeder van een klasgenoot van Friso en Suze. Een vader die ik vroeger op het schoolplein had kunnen zien. Iemand met wie ik het bij het asielzoekerscentrum heb mogen demonstreren. Je voelt dat ze naar je kijken, als je op je beurt staat te wachten. Ineens zeiden ze, al goed dat je er bent, Ada. Ze komen iets dichter bij je staan. Goed dat je gewoon naar de winkel komt. Dat je je niet opsluit en verbergt. Ik zeg, ik durfde dat in het begin ook helemaal niet. En ik barstte in de bakkerij in huilen uit. Ik wilde wegrennen, maar ze hield me tegen. Stil maar, zegt ze. Stil maar. Je hoeft niet weg. We weten wie je bent. Nou, en dat is eigenlijk, in dat tweede deel komt ze daarop terug. Want dat is eigenlijk een tijd dat ze dus wel is vergeten. Door al die mensen, zogenaamde vrienden, die eigenlijk in het begin bij haar klaar stonden. Van, oh, wat erg, wat erg. Dat is misschien ook wel een beetje...
Sensatie zoeken.
Sensatie, ja. Mensen, een soort dramatoerisme-achtige dingen.
Ik ken die familie, dus hè, dan moet je er ook even heen.
Ja, ja. Dat is, Maar ja, dat verdwijnt natuurlijk door de jaren. En iedere week heeft ze wel trouw Tille bezocht in de gevangenis. En dat begint te schuren, want haar dochter is getrouwd en heeft een zoontje gekregen. Dus een kleinkind voor Ada. Dat vindt ze geweldig. Daar is echt, ze voelt daar ook een beetje dat ze daar toch wel die liefde kan geven aan haar kleinkind. Wat ze aan haar eigen kinderen niet echt heeft kunnen geven. Want het wordt ook wel een beetje duidelijk dat er, nou ja, onderling in dat gezin. Het was ook niet echt een heel warm gezin. Want die Tille was dat ook niet. Het is een beetje een knorrige man. Zoals ik mijn boer voorstel eigenlijk. Komt de tijd eraan dat het misschien zo is dat hij vrijgelaten gaat worden en dat wringt. Want daar krijgt ze toch wel een conflict met haar dochter en ook met haar zoon. Want die zeggen, ja mam, hij kan niet meer thuiskomen bij jou, want wij willen dat niet. En dat is toch geen voorbeeld voor onze kinderen en je moet met hem breken. Nou ja, ik zal niet verklappen of dat ook gebeurt of niet, want dat moet de lezer denk ik zelf het boek voor gaan lezen. Maar dat zijn dus allerlei zaken waar tenminste ik nooit aan gedacht had dat dat allemaal een rol zou gaan spelen. Als zoiets je overkomt als vrouw van de dader eigenlijk. En ja, wat ik eigenlijk daar wel ook een heel mooi fragment in, dat is een heel kort fragmentje wat ik graag ook nog even voor wil lezen. Dat vond ik wel heel erg mooi en typerend ook weer. Het is bijna poëtisch zoals hij schrijft. Het is net een muur. Zo hard als iedereen precies hetzelfde denkt. Zo zeker als iedereen alles weet. Niemand vraagt naar mijn kant van het verhaal. Ze hoeven niks te weten. Ze weten alles al. Hoe het zit, ze weten het allang. Nou, en dat is eigenlijk een beetje aan het einde van tegen de tijd dat hij vrijkomt. Want dan wordt ze eigenlijk ook lastiggevallen, nare dingen in de brievenbus. En mensen veroordelen haar dan ook weer. Hè? Dus in het begin gingen ze naast ze staan. Maar als die weer bijna vrijkomt, dan veroordelen ze haar om het feit dat zij dus met die man getrouwd is. Nou ja, en dit fragment vind ik eigenlijk zo typerend dat wat je nu natuurlijk ook op internet ziet. Hè, en wat ook rondom die moord van Marianne Vaatstra net echt is gebeurd. De mensen stonden al klaar met een oordeel. Want het zou wel iemand geweest zijn uit het asielzoekerscentrum even verderop die Marianne Vaatstra had vermoord. En ja, dat is eigenlijk op internet ook. Hè. Mensen die stellen dan, hè, die gooien daar hun mening op, ook over zo'n vrouw. En ja, dan vind ik zo'n beschrijving eigenlijk van wat hier, hè, van het wat tussen het weten en het niet weten zit, wat daartussen ligt. Ja, dat beschrijft die Peter Middendorp zo mooi. Dat is de nuance. En ik denk dat dat ook is, hè, wat goede literatuur kan doen en wat dit boekje dus ook doet. Dat je niet direct je oordeel klaar hebt over mensen, maar dat je juist je weten verplaatsen en dat je dan ergens gaat zitten in de nuance van, nou ja, je weet het misschien wel of je weet het niet, maar wat doet dat met zo'n vrouw? Ja, en daar vind ik Peter Middendorp zeer ingeslaagd in dit boekje. Daarom vind ik het een dikke aanrader en zou iedereen het moeten lezen. Inclusief dat eerdere boek van hem, Jij bent van mij.
Ja, precies, want dat is nog wel mijn laatste vraag. Als je dat gelezen hebt, dan is dit boek nog steeds wel... Dat grijp je dus nog steeds. Er komen nieuwe aspecten in voor dat je niet denkt... Ja, dit verhaal ken ik al, alleen nu vertelt de vrouw het. Het is echt nieuw.
Ja, zeker. Ja, en ook hoe dat eigenlijk gaat. Hè? Want zij kan dan niet op die boerderij blijven wonen. En dan ja, krijgt ze van de gemeente, moet ze een huis krijgen. Maar ja, dan al die instanties die er omheen zitten. En slachtofferhulp waar ze dan niet onder valt. Dus dan wordt ze gewoon ook weer op straat gezet van... we dachten u te kunnen helpen. Maar nee, u bent toch geen slachtoffer. Dus fijne dag verder nog. Weet je wel? Dat zijn allemaal aspecten die zeker een ander verhaal opleveren. Dus het is zeker de moeite waard om het ook nog wat te lezen.
Ja, en het mooie voor de mensen die denken, nou, dit boek wil ik wel heel graag lezen. Soms is het een beetje lastig om het boek hierheen te krijgen, van Nederland naar Australië. Maar het is ook verschenen als e-boek. Dus dan kan het ook digitaal gelezen worden. Dankjewel Astrid, een mooie tip.
Graag gedaan.
Alle boekentips van Astrid staan uiteraard op onze website sbs.com.au/Dutch. Tot zover SBS Dutch voor deze zaterdag 6 april. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. We sluiten af met Break My Heart van de Utrechtse indie popband Rondé. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.